Aan iedere energieoptie zitten nadelen. Ook aan windmolens, want niemand wil ze in zijn achtertuin. Ook aan zonnepanelen, want die worden door slaven Oeigoeren in elkaar gesleuteld.
Beste luisteraar, de energietransitie is een belangrijk strategisch speerpunt voor BNP Paribas. Zowel voor ons als bank als als asset manager. En als er iemand het overzicht heeft van de laatste stand van zaken, dan is het wel onze gast van vandaag, Roy op het veld, van wiens hand onlangs het boek De Strijd om Energie, hoe we klem kwamen te zitten tussen energiecrisis en klimaatschade, verscheen.
En Roy die dacht even een snelle update te maken van zijn boek De Strijd om Energie uit 2008. Maar dat was even buiten Poetin, Extinction Rebellion en alle razendsnelle technologische ontwikkelingen op dit gebied gerekend. Resultaat is een vrijwel geheel herschreven, lijvig boek van 240 pagina's. Het leest als een trein en in een relatief korte tijd ben je up-to-date met betrekking tot de energietransitie. Tijd om er wat uitgebreider in te duiken. Welkom Roy.
Dankjewel. Leuk om er te zijn.
Leuk dat je er bent. Roy, ijsbrekers. Daar starten we altijd mee. Limburg of de Randstad?
De Randstad.
Zonne- of windenergie?
Voor Nederland windenergie.
Ben je een realistische idealist of een idealistische realist?
Ik denk een idealistische realist.
Wat gaat de grootste positieve impact leveren? Technologische vooruitgang of consuminderen?
Technologische vooruitgang.
En dan de vraag ter vragen. Wat moet er volgens jou in het klimaatakkoord voor Nederland?
Daar moeten denk ik twee elementen in. En dat is een positiever perspectief. Ik denk dat we in moeten zetten op nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid. Dat daar veel meer de nadruk op moet liggen. In plaats van wat er allemaal niet meer mag. En wat er afgeschaald moet worden. Ik denk dat je aan een soort nieuwe economie moet gaan bouwen. En daar ook veel meer moet gaan streven. Veel meer dan alleen maar het reduceren van dingen, van CO2 of van economische activiteit of weet ik veel. Dat volgt daar meer uit. Ik denk, je moet bouwen aan een nieuwe economie, een nieuwe samenleving eigenlijk. En dat is denk ik wat dat klimaatakkoord veel meer moet uitademen. Maar ja, op zich is het klimaatakkoord denk ik zo slecht nog niet hoor. Maar in het algemeen vind ik inderdaad, wat je net al eigenlijk al zegt, we hebben meer, ik denk dat ook vooral bedrijven, maar ook mensen, meer idealistische doelstellingen moeten omarmen. Maar dat die wel realistische plannen nodig hebben die gewoon heel lang gaan duren. Want het is gewoon een zaak van een lange adem, deze transitie.
Maar er moesten twee dingen in. Dus de eerste was meer positivisme en de tweede?
Een perspectief inderdaad. En het tweede is realisme. En ook accepteren dat dit echt heel lang gaat duren. Omdat het systeem, het fossiele systeem wat we hebben, is echt gigantisch groot. En het zit... het is doorgedrongen tot in de haarvaten van de economie en de samenleving. En dat, hoe graag je het ook wil, want er is niet een knop waar je op kunt duwen en dat het dan geregeld is. Kijk, als die vergelijking heb ik een keer gemaakt. Als er vandaag bekend wordt dat er een computervirus is die al jouw bestanden gaat wissen vannacht om 12 uur... Hè? En Microsoft komt vanmiddag met een update om dat te voorkomen, dan kan iedereen vanavond zijn computer updaten. En het energiesysteem is eigenlijk, daar is ook een update voor nodig. Alleen dat is geen digitale update, dat is een fysieke update. En daar moet je dus niet alleen windmolens verbouwen en zonnepanelen voor op je dak leggen. Daar moet je ook alles aan die andere kant voor veranderen. Dan moeten alle auto's, alle huizen, alle bedrijven, alles moet daarvoor omgebouwd worden. En dat is gewoon een gigantische operatie.
Ja. En daar wringt de schoen, denk ik. Hè? Althans, daar gaan we straks, als we dieper jouw boek induiken, veelvuldig op in. Het duurt lang, maar we willen juist sneller. En hoe doen we dat
precies,
dan?
Daar zit enorme spanning op.
Ja. Misschien voordat we het boek induiken, even nog over Roy persoonlijk. Waar komt die fascinatie van jou met energie vandaan? Je had al een boek geschreven over energie. Is dat iets wat je altijd heeft aangetrokken?
Ik ben in 2000 met FD begonnen. Toen schreef ik eerst over technologie en die hele internethype en zo. Dat vond ik al heel erg interessant. Dat sloot ook wel een beetje aan op mijn studie. Ik ben eigenlijk ingenieur en ik zit een beetje aan de IT-kant. En ik ben de journalistiek ingerold. En toen kon ik in 2004 kon ik de energieportefeuille overnemen bij het FD. En toen zag ik dat daar, ja, dat fascineerde mij wel. Ik heb een stapelaar, dus ik heb ook nog MTS werkbouwkunde gedaan. Dus alles wat met energietechniek te maken had, vond ik wel boeiend. Maar ik ontdekte daar echt dat zeg maar, de zakelijke en politieke belangen in die energiewereld, dat ongelooflijk door elkaar heen loopt. En dat, ja, dat levert natuurlijk enorme dynamiek op. En olie, de oliemarkt is de grootste fysieke markt die er bestaat op de wereld. En daar zijn zulke belangen mee gemoeid. Ja, dat fascineerde mij als journalist. Dus als ingenieur vond ik gewoon de omvang en de werking van het energiesysteem interessant. En als financieel journalist vond ik al die belangenstrijd en die, ja, die grote beursfondsen, die oliemaatschappijen, dat was wel interessant. En ook ja, toen ik over energie ging schrijven, toen zat Shell net met het reserveprobleem. Ja, toen ging het ook wel al over duurzame energie. Maar toen was even de toekomst van Shell in het geding. Hè. Heeft Shell wel reserves om olie te kunnen blijven produceren, om gas te kunnen blijven winnen? En hoe zit dat eigenlijk? En toen, ja, toen ben ik me al gaan onderdompelen in de wondere wereld eigenlijk. Want dat, ja,
die sommetjes heb je ook gemaakt in het boek, inderdaad.
Sta je niet zo bij stil dat energie is een commodity, is een nutsfunctie. Het is er gewoon. Maar achter dat stopcontact en achter die benzinepomp, daar gaat een enorme wereld achter schuil van machtspolitiek en van bedrijvigheid en van werkgelegenheid, van de grote financiële belangen. Dus dat is eigenlijk wat mij fascineerde, wat me nooit meer echt heeft losgelaten. Hoewel ik heb dat toen een jaar of 4, 5 over geschreven. Toen rolde ik een beetje het management van de journalistiek in. Werd ik chef en adjunct en daarna nog hoofdredacteur.
Hoe rol je dan in journalistiek als je zo'n supertechnische opleiding hebt gedaan?
Ik was afgestudeerd bij een softwarebedrijf in Venlo. Dus wel even terug naar de provincie waar ik vandaan kwam. En ik vond dat afstuderen wel aardig, maar ja, ik vond het ook wel een beetje saai, eerlijk gezegd. Dus toen heb ik mezelf afgesproken dat ik dat werk nooit zou blijven doen. En toen ben ik gaan solliciteren en toen ben ik bij de VNU terechtgekomen, die een automatiseringstitel hadden. Computable heette dat. En in de tijd van internet en digitalisering was dat een groot blad. We hebben 100.000 oplagen of zo. En die zocht een keer iemand die geen journalistiek, geschiedenis, Nederlands had gestudeerd. Hè, wat journalisten normaal gedaan hebben. Maar iemand die wist hoe een database in elkaar zat en hoe softwareontwikkeling werkt. En ja, die vakken had ik op de TU gedaan. Dus ik had nog nooit een artikel geschreven toen ik in de journalistiek kwam. Nou, daar ben ik 3 jaar blijven hangen bij dat blad. Daar heb ik echt wel leren schrijven ook en geleerd wat journalistiek is. En toen heb ik in 2000 gesolliciteerd bij het FD. En daar heb ik 16 jaar gewerkt in totaal.
Ja. Ja, dat gaf jou dus wel een hele mooie mix aan skills. Juist dat je vanuit de technologische hoek kwam en jouw fascinatie daarvoor.
Ja, precies. Dat heeft mij wel, wat mij denk ik geholpen heeft met zo'n studie, is dat je niet bang bent voor cijfers. En ook wel een beetje analytisch bent ingesteld. Dus ik vond het ook altijd heerlijk om het jaarlijkse statistiekboekje van BP, dat vond ik echt.
Dat zie je ook in je boekje. Dat vond ik trouwens wel.
Kon me helemaal in verlies.
Dat je alles omrekent naar olievaten in dit geval. Ja. Ook andere eenheden. Daardoor krijgt het wat meer, tenminste altijd, dat werkte bij mij heel goed. Dat
je
voorstellen hoe onvoorstelbaar groot het is.
Ja.
Nee. Ja. Ik denk dat dat wel eigenlijk het moment is om toch even het boek in te duiken. Want je hebt afgelopen vrijdag jouw boek gelanceerd. En daar komen heel veel dilemma's in naar voren. Hè? Je noemt het zelf al in de titel. Als je ons ermee doorheen zou nemen, wat zijn de grootste dilemma's die je in je boek vastpakt?
Het grootste dilemma? Dat heeft denk ik te maken met het dilemma zit erin dat je eigenlijk zo snel mogelijk afscheid wil en moet nemen van fossiel. Maar als je dat heel snel doet, dan maak je ook heel veel dingen kapot. En dat is het dilemma waar niet altijd goed over gediscussieerd wordt, vind ik. Omdat het heel snel gaat om een soort van moreel gelijk wat daaronder ligt. Namelijk, we moeten die 1,5 graad proberen te halen. En daar sta ik op zichzelf helemaal achter. Maar ik denk als je te snel het aanbod van zeg maar, fossiele energie gaat afknijpen, dan krijg je denk ik effecten die, ja, zeg maar, die de transitie op zichzelf vertragen en die ook onrechtvaardig zijn.
Ik denk onrechtvaardig voor wie?
Nou, voor ik denk van groepen aan de onderkant van de samenleving, voor derde wereldlanden. Als we, want het effect, als je de oliekraan dichtdraait, bij wijze van spreken, dan krijg je het effect wat we vorig jaar hebben gehad, toen de gaskraan werd dichtgedraaid vanuit Poetin. Dan wordt energie dus schaars, dan wordt het dus duur. En dan moet je dus gaan compenseren om het betaalbaar te houden voor lage inkomensgroepen. En wij gaan de gastankers voor de neus van de Aziaten en de Afrikanen wegkapen, omdat wij in Europa wel het geld hebben. Ja. En we ze daar dus letterlijk in het donker hebben gezet. En dat zijn effecten waar je, die je wel moet oplossen, vind ik, als je vindt dat het sneller moet dan het nu gaat.
Judith Maas, vorige aflevering was het van, dat is de voorzitter van SDG Nederland. Ja. Die zei van, joh, we hebben nu zoveel gecompenseerd, die hoge energieprijzen. Hadden we namelijk wat verstandiger geweest en gewoon op elk huis een zonnepaneel neergelegd. Dan hadden we ook hetzelfde geld kwijt geweest, maar dan waren we...
Ja, het probleem is alleen, er zijn 8 miljoen huizen in Nederland, geloof ik. Op 2 miljoen huizen liggen zonnepanelen. Vorig jaar zijn er op, ik geloof, 250.000 of 500.000 huizen zijn zonnepanelen gelegd. En dat is nu ongeveer de capaciteit waarop we dat kunnen uitvoeren. Ja, ja. Dus je kunt nou eenmaal niet in één jaar, dat is die fysieke transitie, verschil met een digitale transitie. Het kost tijd om het uit te voeren. En als wij nu in één jaar erin zouden slagen om 6 miljoen huishoudens van zonnepanelen te voorzien, dat betekent dat ze in Duitsland of België even een tandje lager moeten doen. Kijk, in China is wel de productiecapaciteit van die zonnepanelenfabrieken aan het opbouwen. En we zijn in Nederland nu fabrieken aan het openen om zonnepanelen te maken. Allemaal goed nieuws. Maar dat wil ik niet zeggen dat je dat volgend jaar, dat je dat allemaal geregeld kunt hebben.
Nee. Maar dan zit de grootste crux in het geïnstalleerd krijgen van die panelen en het netwerk.
Netwerk, het krijgen van de panelen, het krijgen van de grondstoffen voor die panelen uiteindelijk. Het krijgen van de arbeidskrachten. Daar zitten heel veel constraints op. En voor zonnepanelen hoef je nog niet vergunningen et cetera te halen. Maar voor andere vormen van duurzame energie wel. Hè. Noem maar windmolens. Voor de infrastructuurinvesteringen zijn vergunningen nodig. Dat zijn allemaal hele taaie, langdurige projecten. Wat ook weer samenhangt met inspraak en met andere democratische grondrechten. Daar kun je niet allemaal zomaar van afstappen. Nee. Dat mag allemaal best wel wat sneller. Maar ja, wordt als voorbeeld gegeven als je ergens een windmolen wil neerzetten. Dan kost het ongeveer 10 jaar. 8 jaar om een vergunning te krijgen en 2 jaar om neer te zetten.
Maar zal het niet sneller gaan nu? Je interviewde ook Jette. Die ziet toch ook dat dat een hurdle is die we moeten nemen.
Tuurlijk, tuurlijk is dat een hurdle die je moet nemen, maar inspraak is
Niemand wil die windmolen in zijn achtertuin. Iedereen wil dat hij er komt, maar niet not in my backyard.
Ja, dat is natuurlijk het probleem. Ja. Dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Ja. Maar,
dus dat is een dilemma. Ja. Dilemma tussen snelheid en uitvoering.
Ja. Ja. Nou, wees Marlies mij... Marloes, ik zeg weer Marlies. Marloes mij op een... mevrouw heeft een vriendin, die heet van Marlies. Dus dat, okay. die wees mij op een artikel en een podcast van de Correspondent. En eigenlijk de teneur daar was van, joh...
Van Jesse Frederik. Jesse Frederik had zo'n... zo'n positief. Ik weet niet of je me hebt gelezen, gehoord. Ja. Maar eigenlijk, we zeggen, Eureka, er is gewoon genoeg polysilicium om, ik weet niet hoeveel zonnepanelen te bouwen. Dus in ieder geval aan de bouwkant, aan de leveringskant. We zeggen, daar kunnen we de hele wereld mee volleggen. En we hebben straks energie te over om ook goedkope groene waterstof te produceren. Ik moet alleen misschien nog een deel van de industrie elektrificeren. Dat is dan nog een tweede puntje. Ja. Maar het was zo'n optimistisch verhaal.
Dus waar hebben we het
heerlijk
over?
Ja. Ja, maar is het te realistisch? Of ziet hij dingen dan, of zien we dingen? Worden de dingen daar te snel over het hoofd gezien? Ik noem net al
netwerk. Ja, er zijn wel een paar dingen op te zeggen, denk ik. Maar in de eerste plaats, ik vond het heerlijk om eens inderdaad... Kijk, ik ben zelf ingenieur, dus ik vond dat technologie optimistisch verhaal. Ja. Daar heb ik echt mijn hart aan opgehaald. Dus alle complimenten daarvoor. En het klopt natuurlijk ook dat met name zonne-energie... dat daar de leercurve zo hard is gegaan door iedereen onderschat... tot en met het IEA aan toe, hè, de energieagentschap. Dus dat legt hij allemaal heel goed uit. En zonnepanelen of... zeg maar stroomproductie uit zonnepanelen. Ja, dat is de beste optie in heel veel gevallen. Alleen, Een oude wet in de energiewereld is dat je nooit alle ballen op één technologie moet zetten. Hè? Dus je moet altijd een mix hebben. Dat is eigenlijk in het verleden ook altijd geweest. Je moet kolen, gas en kern hebben. Hè? En als je drie bronnen hebt, dan en als er met één van die drie iets gebeurt, door welke reden dan ook, ook vaak dingen die je niet kunt voorzien. Hè? Zoals we met aardgas hebben meegemaakt vorig jaar.
Een kernenergie.
Dan heb je altijd meerdere opties nodig om je energievoorziening stabiel te houden. Dus ik zou niet alleen voor zon gaan. Hè? Maar grofweg zou ik zeggen, je moet windenergie doen in Noord-Europa en zonne-energie in Zuid-Europa of in Noord-Afrika. Hè? En daar zijn de omstandigheden nou eenmaal het beste. Maar ja, ik ben ook bezig om zonnepanelen op het dak van mijn appartementengebouw met mijn medebewoners in de VVE te regelen. Dus zon is geweldig en er is ontzettend veel energie. Dus op termijn komen we om in energie. Hè? Dat we nu energie besparen is puur omdat het schaars is. Maar ik denk en ik hoop dat er een tijd komt dat energie echt overvloedig is. Hè, het zegt Jan Terlouw altijd. Hè, de energie die de zon op de aarde in 1 uur afstraalt, hè, daar kan de wereld 1 jaar op draaien. En dus we hoeven maar een heel klein deel daarvan op te kunnen vangen om in onze energiebehoeften te voldoen.
Ja.
Having said that, ik denk dat zonne-energie, omdat hij zoomt daarop in, hè, en dat wordt heel goedkoper dan alle andere energievormen, dat is een heel groot voordeel voor consumenten, maar niet voor energiebedrijven. De business case voor olie en gas bij hoge prijzen is geweldig. Dus die zullen niet heel erg gaan meewerken aan een snelle overgang naar zonne-energie. En dat is een beetje een soort perverse werking van de energiemarkt of van iedere markt eigenlijk. Als iets duur is en veel geld kost, dan kun je er dus ook veel geld mee verdienen. Dus in die transitie, in het afbouwen van fossiel, zullen echt nog, denk ik wel vaker, prijsspikes gaan voorkomen die ervoor zorgen dat het geweldig is om in olie en of gas te investeren en minder in zon. Nu is zon een technologie die je natuurlijk gewoon als particulier kunt doen. Hè? Dus dat helpt enorm. Maar voor wind geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Windenergie is natuurlijk ook. Er zullen steeds vaker momenten voorkomen dat het aanbod groter is dan de vraag. En dan is de prijs 0 of negatief, zolang we het niet kunnen opslaan. En dat is voor de consument natuurlijk fantastisch. Maar als je die windmolen hebt gebouwd en je krijgt er 0 cent voor terug, sterker nog, je moet ervoor betalen om het op het net te zetten. Dan is dat natuurlijk een heel slecht verhaal.
Ja, je zegt dat die business case voor de industrie is gewoon bij renewables minder goed dan bij fossiel.
Shell maakt een case, hè, vorige week, van dat ze de doelstellingen voor renewables gaan
omhoog gaan doen.
Ja. Waarschijnlijk ook omdat met fossiele brandstoffen gaat het natuurlijk zo geweldig goed dat ze.
Ja, de reden daarvan is, denk ik, ze hebben daar nog niks officieels over gezegd, maar er was een uitgelekt memo door Bloomberg opgepikt. Binnenkort hebben ze een investordag in New York, dus dan zullen we het horen. Maar ja, de nieuwe CEO daar, die is wel de lat voor duurzame technologie omhoog aan het leggen. En dat betekent waarschijnlijk dat ze gewoon minder gaan investeren in hernieuwbaar. En meer in olie en gas, omdat ze bang zijn dat ze op de financiële markten kwetsbaar worden. Hè, doordat hun aandeel is al ondergewaardeerd. En als ze te veel op dat onzekere duurzame been leunen, en dat ze kwetsbaar worden voor overnames. Ja, okay. En dan, en ik weet niet of het. Die begrijp ik op zich nog wel. Want ik denk dat Shell zal niet snel worden overgenomen door een Chinees bedrijf of een Russisch bedrijf. Hè. Dan gaan overheden daar wel voor liggen. Dan gaan ze gewoon verbieden. Maar als nou Exxon of een andere Amerikaanse oliemaatschappij Shell overneemt, dan wordt het duurzame beleid waarschijnlijk niet beter dan het nu is. Dus ik hoop wel dat Shell in een Europees bedrijf blijft. En die moeten heel erg die evenwichtsoefening maken tussen hoe gaan we olie en gas afbouwen en hoe gaan we het duurzame stuk uitbouwen. En ik vind, en dat is een van de dingen, een van de conclusies denk ik ook in mijn boek, is voor oliemaatschappijen is natuurlijk wel een existentiële vraag hoe je die transitie gaat doen. Want als je ook te veel op de rem gaat staan bij duurzame ontwikkeling, dan ben je straks overbodig.
Dat zegt een van je gasten, op het moment dat ze alleen maar deel blijven uitmaken van het probleem en niet van de oplossing, dan gaan we het nooit bereiken.
Ja. Kijk, als je altijd, als je bij iedere individuele beslissing, als Shell of BP of welke oliemaatschappij dan ook, alleen maar gaan kijken naar wat is het rendement, zeg maar, voor de komende 5 jaar.
Wat wel natuurlijk is.
Dan ga je alleen maar voor fossiel kiezen. Maar dan ben je er over 20 of 30 jaar niet meer. Want je moet wel voor de continuïteit van je bedrijf, denk ik, investeren in hernieuwbare energie. En dat, ja, want in de toekomst, in 2035, mag je in Europa geen auto's meer verkopen met een brandstofmotor. Althans, niet eentje waar benzine of diesel in gaat. En dat betekent dus dat elektronen zijn de nieuwe benzine. Als je nu een benzinebedrijf bent, ja, dan zul je toch een keer elektronen moeten gaan leveren, denk ik. Dus om in dat perspectief, om daar nog wel, zeg maar, overlevingskansen te hebben, zullen ze wel moeten.
Ja, maar als dat niet schaars wordt, dan wordt het lastig natuurlijk. Als je gaat.
Dat klopt, maar ja, dan krijg je net als de muziekindustrie. Verdienen goud geld met cd's. Dus de gang naar streaming muziek is voor de platenindustrie, zeg maar, of de muziekindustrie, echt een hele slechte overgang geweest. Omdat, zeg maar, de inkomsten uit streaming zijn veel lager dan die vroeger uit cd's en daarvoor uit lp's. Toch hebben ze die slag gemaakt, omdat de consument uiteindelijk wil. Als de markt gaat kiezen voor goedkope energie, dat is natuurlijk simpel. Dus bedrijven zullen op een gegeven moment wel mee moeten, omdat die fossiele markt gewoon, die wordt gewoon door beleid, wordt die kleiner gemaakt. Dus dat is onontkoombaar. De vraag is, op welk moment ga je als oliemaatschappij meespringen?
Ja, door beleid of door de samenleving ook? Dat was ook een van jouw, de persoon die je geïnterviewd hebt, Jos Baten, was het volgens mij. Ja. Die zei ook van, ja, het moet met name komen door, echte verandering komt door de druk en de roep van de samenleving.
Ja.
Zie je dat hier ook? Zoals met muziek. En er komt een slim platformbedrijf, alles Spotify tussen. En op een gegeven moment wil je niet meer anders.
Nee, zeg maar. Ik denk, kijk, nu zit het nog. Hoeveel? We hebben nu minder dan 1 miljoen elektrische of hybride auto's. Ik geloof bij elkaar 750.000 of zo. Op 9 miljoen personenauto's zijn er, geloof ik, in Nederland. En dan nog eens 1,2 miljoen busjes. Ik denk als over 10 jaar, als de helft van het wagenpark elektrisch is. Ja, dan ben je natuurlijk geen slimme ondernemer als je 100% inzet op benzine.
Nee. Bij ons, bij BNP Paribas, mogen alleen maar leaseauto's, alleen elektrische leaseauto's. Dus dat is al dit.
Dus die beweging is, denk ik, die is niet meer te stoppen. Dus consumenten gaan steeds meer kiezen voor elektrisch en voor duurzaam. Aangespoord natuurlijk door met name Europees beleid ook. En bedrijven zullen daar achteraan moeten. Dat is, vind ik, het Brusselse beleid om in 2035 die benzineauto's te gaan verbieden. Dat is, denk ik, het perfecte middel om die olieindustrie om te krijgen. Ik denk dat die rechtszaak van Milieudefensie is natuurlijk interessant. Maar ik denk dat op de A2 gaan zitten en zo om Shell.
A12,
excuus. Om Shell in beweging te krijgen, ja, dat is sympathiek. En ik steun die doelstellingen allemaal, maar is denk ik niet effectief.
Jij denkt dat procederen in de rechtbank dat effectiever is dan het klimaatactivisme à la Extinction Rebellion?
Ja, ik voel me daar heel erg niet bij thuis, bij dat activisme.
Ja.
Ik heb volgens mij zelfs nog een citaat ergens. Dat je vond het wel een goed punt van Prins dat ze zeg van, joh, het is
je moet in de
vermijden van
de
klimaat.
Praten.
Sorry?
Je moet in de microfoon praten.
Marloes zit even te wijzen dat je meer in de microfoon moet praten.
Okay.
Marlies, hè? Marlies.
Ja, Marlies, sorry.
Die ken ik niet. Nee, maar nou goed, dit was langer.
Knippen we er wel uit. Nee, doe maar.
Nee, maar ik meen me te herinneren dat jij over Prins van Extinction Rebellion.
Hanna Prins,
Prins. Zei van, joh, haar pleidooi dat het vermijden van klimaatschade op lange termijn belangrijker is dan het voorkomen van een energiecrisis op de korte. Vind ik een goed punt. Ik dacht, het zit een beetje aan het eind van je boek, dus ik dacht ook een soort van ontwikkeling in jouw gedachten te ervaren. Dat je toch steeds meer schuift naar het, naar het punt van bijvoorbeeld activisten. Of je dat activisme moet noemen, dat is het tweede.
Ik vind het klimaatprobleem is groter dan het energieprobleem op korte termijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat betekent niet dat je alle energieproblemen die daar op korte termijn, waar we tegenaan gaan lopen, dat die er niet toe doen.
Nee.
Want daar zit juist ook de weerstand. als energie duur wordt, ja, dan zit er weerstand bij mensen die dat niet of moeilijk kunnen betalen.
Ja.
En dat is logisch. Daar moet je aandacht voor hebben. En ik vind dat de activisten daar te makkelijk overheen stappen.
Nou word jij van alle twee kanten een beetje beschuldigd, hè, af en toe.
Ja.
Op social media, de een zegt, joh, je laat je voor het karretje spannen van de fossiele lobby. En andersom ook.
Ja.
Ik vond het best wel heftig om te lezen. Hè? Hoe ervaar jij dat? Vind je dat niet
vervelend? Ja, heftig. Dat vond ik nog wel meevallen, maar ja.
Heb je journalistenhuid daar voor ontwikkeld?
Ja, ik denk het. Maar ja, het is heel moeilijk om een gefundeerde, genuanceerde discussie te voeren, vind ik. Omdat mensen heel snel teruggaan in een soort in hun eigen morele loopgraaf. En daar is heel moeilijk om daar nog. Ik denk dat de polarisatie is best wel ver al doorgeschoten. Ik denk dat het heel moeilijk is voor mensen om daar nog,
om nog
een stap te zetten in hun denken.
Ja.
Even en dat vind ik wel jammer.
Ik hoorde vanmorgen, ja, ongelooflijk, 100.000 Nederlanders, dus dat is twee keer de arena, die geloven dat de treinontsporing in Voorschoten, wat is het, van twee maanden geleden of zo, dat dat in scène gezet is. Door de overheid, om door de elite. Ongelooflijk, toch? Ja, tenminste, ik was helemaal flabbergasted.
Maar waarom dan?
Nou ja, de elite die mensen klein wil krijgen. En weet je, dat hele verhaal van
mega conspiracy theory.
Ja, precies.
Hier,
ja. Maar dat zelfs in Nederland, kijk, in Amerika, dat geloof ik nog wel. Daar heb je ook van die aarde plat en zo.
Flat earthers. De polarisatie is er, maar die is wel... dat is ook een relatief beperkte groep. Die wordt wel groter.
Die veel lawaai maakt misschien.
Maar precies, het zijn altijd... Ja, je moet nog niet te veel op Twitter zitten, denk ik af en toe. Moet mezelf af en toe dwingen om daar ook om de push-notificaties weer even uit te zetten.
Ja.
Dat helpt heel erg. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld een lezing gegeven op de TU Delft. Dat is een carrière-dag. Ook een verhaal over mijn boek verteld. Er waren niet zo heel veel, maar 20 of 30 studenten die allemaal bezig zijn met de energietransitie. En om even te peilen wat voor vlees ik in de kuip had, vroeg ik, voordat ik begon, wie beschouwt zichzelf als klimaatactivist? En was dus niemand. En toen dacht ik van, huh? Dat had ik niet verwacht. Hè? Ik had niet verwacht dat ze het allemaal zouden zijn, maar ik had niet verwacht dat het niemand zou zijn. Toen dacht ik van, nou, dan zitten ze misschien aan de andere kant. Toen dacht ik van, wie droomt er hier nog van om CEO van Shell te worden? Ook niemand.
Nee, misschien val je over het woord activist. Misschien is dat het. Dus als je zegt, wie is hier klimaat...
Idealist,
ja, zoiets.
Ja.
Dus misschien is het activisme wordt te veel geassocieerd met mensen die zich aan een tafel vastplakken of inderdaad boos.
Nou ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat kijk, de urgentie, denk ik, die moet wel blijvend voor het voetlicht worden gebracht. Maar als dat het enige verhaal is, dan motiveert dat niet. Mensen laat zich niet motiveren, blijkt, denk ik, door doemverhalen over... We hebben overstromingen in Pakistan gehad, zelfs in Valkenburg gehad, in mijn eigen provincie, in de Eifel en in de Ardennen.
Maar het is nog steeds ver weg, toch? Dat schreef je op een gegeven moment ook. Ik zit lekker achter mijn pc'tje in Amstelveen en het is iets dichterbij dan Bangladesh, bij wijze van spreken. Maar toch, je hebt geen natte voeten.
Ik denk dat de mensen die er last van hebben, die gaan natuurlijk in omvang wel toenemen. Ik denk dat we allemaal wel.
Ja, maar als je nu kijkt,
Italië, zeg maar, Noord-Italië. Ja, ik heb vrienden in Italië.
Ja. Ja.
Dat is toch wel heftig. Daar is een waterprobleem, extreme droogtes. Dus die urgentie moeten we blijven benadrukken. Maar daarnaast moet je ook wel een perspectief schetsen. Van ja, wat gaan we dan doen? Behalve CO2 reduceren. Want ja, dat is een weinig motiverende boodschap eigenlijk.
Ja. Ja. Wat vind je van het opslaan van CO2? Dat beschrijf je ook ergens. We hebben Daryl
Tim
en Jeroen gehad.
Ja, Tim en Jeroen.
Die waren er heel enthousiast over.
In 2008, bij het vorige boek, was ik eigenlijk nog tegen CCS. Of het afvangen en opslaan van CO2. Omdat dat, wat de klimaatbeweging ook zegt, dat is geen oplossing. Nee, het is gewoon in stand houden van je huidige fabrieken en industrieën en processen. En gewoon en de CO2 dan maar onder de grond stoppen. En het kost heel veel. Er moeten pijpleidingen worden aangelegd. Kost ontzettend veel geld. Het kost energie, hè, want het kost energie om die CO2 eruit te vissen. Het kost heel veel menskracht. Daar kunnen we allemaal beter investeren in nieuwe oplossingen. En oplossingen die wel de wereld veranderen. Maar inmiddels ben ik wel van gedachten veranderd. Namelijk, ik denk, als we enigszins in de buurt willen komen van de doelen uit het Parijsakkoord, dan kun je eigenlijk nergens meer nee tegen zeggen.
Moet je wel.
Dan moet je CCS doen. Dan moet je ook kerncentrales doen. Je moet eigenlijk alles doen. En kijk, aan iedere energieoptie zitten nadelen. Ook aan windmolens, want niemand wil ze in zijn achtertuin. Ook aan zonnepanelen, want die worden door slaven Oeigoeren in elkaar gesleuteld. En kernenergie is helder wat daar de nadelen van zijn. Maar ik denk, als je overal nee tegen zegt, iedereen zegt ergens nee tegen. En gezien de opgave die we hebben, gaat dat niet meer. Dus ik denk dat we overal ja tegen moeten zeggen, willen we nog in de buurt komen om zeg maar die klimaatschade een beetje beheersbaar te houden.
Hmm. Maar een hele gedachte-experiment. Stel voor dat de correspondent gelijk heeft. Hè? En de energie wordt bijna gratis, zeg maar. Kost allemaal niks meer. Raken we dan niet van de regen in de drup? Want dan komt dan niet de volgende crisis eraan dat we te veel materialen gaan. Dat we aarde op een andere manier gaan uitputten. En dan is het geen energiecrisis, maar dan is het werk veel plastic, rotzooi. Dat we daarin.
Je bedoelt ook geleerd aan de productie van.
Maar als we helemaal geen beperkingen meer hebben in het gebruik van energie. Het is gewoon overal, het is gratis. Het is
dan krijg je die Jevons paradox. Dus dan is er zoveel energie, dan ga je juist weer.
En waarom zou je gaan besparen? Uitnutten. Want wat we nu zagen, de industrie ging 20% besparen ineens, kon het. Want het was zo duur geworden. Dus ineens werden ze veel efficiënter.
Terwijl de productiviteit, tot mijn grote verbazing, klopt. En niet is ingezakt.
Nee.
Klopt.
Dus er is heel veel mogelijk. Er is wel met de transitie naar een duurzame bronnen. Betekent inderdaad dat we veel meer grondstoffen nodig hebben. Het kost 9 keer zoveel metaal, geloof ik, om een windmolen te bouwen dan om een gascentrale te bouwen. Ja. En daar zitten, en dat is niet alleen staal en aluminium, maar ook vooral koper en lithium voor batterijen. Gaat
over elektrische auto.
Alle materialen om dat voor elkaar te krijgen, ja. Dat is een factor tussen de 5 en de 10, als je de IEA-rapporten leest, wat we meer aan materialen nodig hebben. Ja, en daar, als je gaat kijken, wat zijn daar de landen die daar groot in zijn, dan kom je weer bij China en in mindere mate Rusland uit. Die hebben of de grondstoffen zelf, of die halen ze uit Afrika. Hè, wat een soort van nieuwe kolonisatie is daar aan de gang geweest de afgelopen 20 jaar, waar Europa en Amerika eigenlijk een beetje hebben zitten slapen. En zij hebben die bronnen onder controle gekregen voor een belangrijk deel. En de verwerking gebeurt voor een belangrijk deel in China. Dus daar is een nieuwe afhankelijkheid ontstaan die potentieel weer gevaarlijk kan zijn.
Ja, daar spraken we ook over met Rob de Wijk, hè, die ook aangaf, je gaat je dan toch weer commenteren aan landen waar ze ook andere standaarden op nahouden. Ja. Afhankelijkheid enerzijds, maar ook zaken als mensenrechten. Ja, precies. Je noemde net al de Oeigoeren. Ja. Dat brengt weer
Hoe ga je dat doen?
Het maakt ons afhankelijk als de Chinezen volgend jaar of het jaar daarna, Chinezen hebben geduld, hè, of voor 5 jaar zeggen, die leggen hun poot op Taiwan. Wat doen wij dan? Ja. Zijn we dan zo afhankelijk dat we eigenlijk daar niks meer van kunnen vinden? Hebben we daar iets op bedacht? Hebben we onze kwetsbaarheid verminderd? En kunnen we daar internationaal politiek gezien nog een vuist maken? Dat is eigenlijk de vraag.
En wat zou de oplossing voor Europa dan zijn? Als je die afhankelijkheid minder wil. Ik las ergens in jouw boek ook. Hè, dus het veel meer circulair. Dus toch weer nog slimmer, efficiënter worden in het. Het
hergebruik van grondstoffen is denk ik een no-brainer. Ja. Het is hartstikke ingewikkeld. Maar
gebeurt toch heel weinig nog, relatief gezien? Echt, het is nog,
het gebeurt ook heel weinig. Dus daar hebben we met het ontwerpen van windmolens en zonnepanelen tot voor kort ook nog weinig rekening mee gehouden. Dus dat moet wel een nieuwe standaard in de industrie worden. Dus circulariteit, hergebruik van grondstoffen. Alles wat je hergebruikt, hoef je niet opnieuw uit een mijn te halen. Ergens in Afrika of Zuid-Amerika. Dus dat helpt enorm. En het tweede is, wat ik in mijn boek beschrijf als de Churchill-doctrine.
Ja.
Dat is echt essentieel en dat is nu niet goed geregeld.
Kan je hem nog even toelichten voor de luisteraar? De Churchill-doctrine?
Ja, dat is eigenlijk interessant. Want bijna 100 jaar geleden was Churchill de in de Britse regering verantwoordelijk voor de marine. En hij hij was eigenlijk de gangmaker achter de overgang van de Britse marine van steenkool aangedreven schepen, hè, stoommachines eigenlijk, naar oliegestookte marineschepen. En dat had grote voordelen, namelijk die schepen kunnen veel sneller varen, zijn wendbaarder. Je hoeft niet al die troep mee te nemen. Je hebt niet meer allemaal mensen nodig die met schoppen in het ruim kolen in de ketel zitten te gooien en zo. Dus dat was een hele logische overgang. Alleen, waar halen we de olie vandaan? Was de grote vraag. En Churchill moest zich op een gegeven moment daarvoor verantwoorden, ook in het Britse parlement. En hij zei, security in oil lies in variety and variety alone. Dus het gaat om diversificatie. Het is niet erg om, zeg maar, internationale handel te drijven en om voor grondstoffen of energie om dat te importeren. Maar je mag nooit één leverancier hebben die zo dominant is dat als die wegvalt, dat je een probleem hebt. Dus je moet eigenlijk iedere leverancier die je hebt in geval van nood kunnen vervangen op een andere manier. En dat heeft Europa natuurlijk met aardgas natuurlijk heeft daar falikant laten afweten. En de energiemarkt is geliberaliseerd. En dat was met name voor de gasmarkt ook was prachtig. Maar wat een vrije markt niet regelt, is het aanbod van gas. En Europa had, zeg maar, nog een beetje eigen productie, eigen gaswinning. En verder eigenlijk drie belangrijke leveranciers. Noorwegen, Nederland en Rusland. En Zuid-Europa haalde nog wat uit Noord-Afrika, maar dat was niet heel erg veel. Nederland is eigenlijk weggevallen als Europese leverancier. En nu Rusland. En dan heb je eigenlijk nog maar één grote leverancier over. Ja, en dan heb je geen marktwerking. Of nou ja, dan heb je wel marktwerking, maar lager aanbod betekent hoge prijzen. Dus dan zit je, en dat regelt de vrije markt niet. Dus de energiemarkt, met name de grondstoffen gedreven markten, die hebben regie van overheden nodig. Omdat het is een publiek belang om dat aanbod gewoon divers te houden. En dat is de Churchill-doctrine. En dat heeft Europa eigenlijk in die liberalisering van de gasmarkt gewoon niet goed gedaan.
Maar gaat Jette dat wel doen in de nieuwe, of Jette, het gaat niet om Jette natuurlijk, maar gaat de overheid dat wel doen in een nieuwe situatie? Want
nou,
Jette is eigenlijk een beetje meer van, we gaan
daar maak ik mij wel zorgen over. Ja, want EZ en Europa zijn wel bezig met de grondstoffenkaart en waterstof. Neem waterstof. Ja. Nee, we gaan waterstof zelf produceren, hopelijk, denk ik. Is ook wel de verwachting op de Noordzee en fabriek in het havengebied in Rotterdam en in Groningen. En op Gemmelot. Maar als je kijkt naar de behoefte van waterstof op termijn, ja, die is gigantisch. Als je en de luchtvaart en de chemie en de industrie en het zwaar transport, als je dat allemaal met waterstof wil gaan doen.
En dat moet wel, hè, want die kun je niet elektrificeren allemaal. Dat is toch het verhaal, toch? Die hele
zware heel industrie. Veel dingen kun je niet elektrificeren. Ja, dat staat ook in dat stuk van de correspondent. Hè. We moeten veel meer elektrificeren. Dat zal ook, hè, ik denk,
dan zit de grens.
Ik geloof dat het nu nog maar een kwart of zo van de energieverbruik is elektrisch. Dat gaat naar 50% of 60%. Maar er blijft een deel over wat je eigenlijk niet kunt elektrificeren. Bijvoorbeeld als je hele hoge temperaturen nodig hebt om staal te smelten of dat soort dingen. Hè, dat gaat gewoon niet met elektriciteit. Daar heb je een gas voor nodig. En daar heb je vlammen voor nodig. Daar moet je voor je vuur voor kunnen maken. Maar punt is, we hebben zoveel waterstof nodig dat we dat niet zelf kunnen maken. Dat is gewoon te veel. Dus we moeten gaan importeren. Nou, mijn zorg is, als je nou straks, ga je dus waterstof importeren. Waar gaan we dat vandaan halen? Het is niet de overheid die dat koopt. Hè? Dat is Tata Steel, dat is Vattenfall straks. Hè? In dus bedrijven gaan moeten dat kopen. Er gaan straks een paar landen, heel veel landen gaan waterstof aanbieden, maar er zijn een paar landen die zullen erin slagen om dat het goedkoopste en het beste te doen. En bij die landen gaan bedrijven het kopen. Hè, dat wordt niet van bovenaf gereguleerd of geregeld. Hè, bedrijven, ieder individueel bedrijf gaat voor de beste en de goedkoopste optie. Hè, net zo. En zo zijn we ook de fuik ingegaan bij de Russen met
maar
hun goedkope gas.
Maar als er dan toch genoeg zijn, ik bedoel, dat gaat logischerwijs naar landen waar er voldoende zon is bijvoorbeeld.
Ja.
Verwacht je dat daar dan ook weer een fuik komt? Dus dat er maar slechts een aantal landen echt erin zullen slagen om op grote schaal waterstof te gaan produceren?
Nou, kijk, de landen die daarin slagen om dat het goedkoopste aan te leveren, daar zal iedereen het gaan kopen. Die gaan dus uitbreiden en landen die niet competitief zijn, ja, die zullen veel kleiner blijven in dat aanbod. Het voordeel is, er zijn natuurlijk heel veel landen die heel veel zon hebben bijvoorbeeld en het kunnen maken. Maar er is nu in de plannen eigenlijk geen mechanisme dat afdwingt of regelt dat er minstens 5 grote leveranciers aan landen overblijven, bijvoorbeeld. Dat is er gewoon niet. En volgens mij moet je daar als overheid wel over nadenken. Hoe zorg ik ervoor dat ik straks als Algerije altijd het goedkoopste land blijkt te zijn? Ja, dan gaan al onze bedrijven daar hun waterstof willen kopen.
Maar kijken ze tegenwoordig ook niet iets meer naar de leveringszekerheid? Je ziet toch ook wat meer producenten in Europa terugkomen. Die outsourcen niet een hele productie meer naar Azië. Om te zeggen, kijk wat er gebeurt met COVID. Kijk wat er met de container gebeurt. Dat ze daar toch meer insourcen weer. Zie je die beweging dan niet?
Ja, zeker. Dat is ook de oproep. Maar goed, dat is net hetzelfde met waarom zit Shell nog zo op olie en minder op duurzaam, op korte termijn en niet op lange termijn. Is ook omdat er druk is vanuit de financiële markten en noem het dan maar op. En dat zal voor bedrijven ook gelden. Als je voor de goedkoopste optie kunt gaan, dan zul je dat waarschijnlijk doen. En als je dat niet doet, ja, dan zul je moeten uitleggen waarom je dat niet doet. Dan kun je er wel een verhaal bij hebben. Namelijk, het is strategisch belangrijk om niet kwetsbaar te zijn voor aanbodschokken. Stel even, we gaan allemaal naar Algerije straks om waterstof in te kopen. En in Algerije gebeurt iets waardoor dat wegvalt. Ja, dan ben je dus heel erg kwetsbaar.
Ja.
Dus als bedrijf, zeker grote industriële bedrijven, ja, die zullen, dat is wat Rob de Wijk supply chain due diligence noemt. Je moet zorgen dat voor alle kritieke grondstoffen of dingen die je gebruikt, chips uit Taiwan bijvoorbeeld, als ik wasmachines zou maken en ik heb 1 miljoen chips per jaar nodig omdat ik 1 miljoen wasmachines verkoop, dan zou ik die niet meer voor 100% uit Taiwan gaan importeren. Dan zou ik gaan kijken, hoe kan ik dat een beetje in verschillende mandjes leggen? En dat is iets wat de vrije markt niet vanzelf regelt. Ik denk dat bedrijven die op lange termijn werken zo verstandig zijn om dat te gaan organiseren. Maar dat geldt niet voor iedereen. En ik denk dat de overheid een mechanisme moet bedenken om die diversificatie toch geregeld te krijgen.
Nog heel even over, je zegt van bedrijven zijn minder geneigd om op lange termijn te denken. Jan Terlouw zei dat op een gegeven moment ook. Hè? Jan Terlouw haal je zeker twee keer aan in het boek. Volgens mij, ik proefde ook iets van dat je veel waardering voor hem hebt. Maar hij zei iets van, mensen zijn misschien niet in staat, kunnen lineair denken, maar die kunnen misschien niet al deze nieuwe ontwikkelingen verwerken. En er moet echt een ramp ontstaan voordat we echt het op het laatste nippertje gaan redden. Dat was een beetje de portée van zijn verhaal. En waar jij het over had net, Marloes Baatsen van ASR, zegt ook, er moet echt iets gebeuren, bij wijze van een ramp. Zie je dat ook zo? Dan volgt een soort van kentering. De echte slag gaat dan pas gebeuren. Dat gaat niet evolutionair, zeg maar. Er moet echt bam iets komen.
Nee. Soort van kijk, nu is de energiemarkt weer redelijk gestabiliseerd. Hè? Dan is het weer een beetje business as usual. Hè? Dat merk je ook aan alles. Prijzen zijn weer op redelijk normale niveaus teruggegaan. Maar je zag vorig jaar, met de start van de oorlog in Oekraïne en de eerste gasonderbrekingen, ja, dat is het paniek.
Ja.
En als het paniek is, dan zijn we in staat om snel te handelen en ook wel rigoureuze maatregelen te nemen. Dus het helpt wel heel erg om crisissituaties te hebben om te versnellen. Ja, dus dat is wel, dus het helpt wel. Maar eigenlijk wil je dat niet. Want ja, het heeft voor zoveel onrust en economische schade gezorgd. Ja, dat is nogal wat. Ja, dus eigenlijk moet je, dat is het moeilijke van de transitie, denk ik. Hoe kun je nou, hoe kun je dat nou managen? Hè? Kunnen we zeg maar een soort van mini-crisissen creëren of managen om die transitie zo goed mogelijk onder druk te zetten en zo snel mogelijk te laten verlopen, zonder al te veel schade te veroorzaken?
Ja, want anders krijg je zo'n, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je in één keer moet pivoten, dus door een crisis, dat dan het rechtvaardigheidsprincipe weer in gedrang komt. Dat just transition, waarin iedereen op een gelijk niveau.
Dat is vorig jaar natuurlijk.
Ja,
binnen gebeurt. Één dag gaat rechtvaardigheid overboord, want dan is het gewoon
grijpen wat je grijpen
jij
kan.
Of ik. Ja. Dan is het de grab, de clash for resources.
Ja.
En dat is,
vooral dat al die tankers rechtsomkeerd maakten toen het Westen meer ging betalen dan Bangladesh bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is een gevolg wat het schrok echt van 140 miljoen mensen of zo zonder stroom een paar dagen. Weet je, daar hoor je hier ook helemaal niks van.
Nee.
Nee.
Nee. Echt, nee, precies. En dat, daar moeten we ons, denk ik, echt rekenschap van geven. Ja. En ja, daar is, vind ik, daar is wel te weinig aandacht voor.
Nou, ben jij een groot liefhebber van technologie? En als je dan inderdaad die optimistische correspondent podcast luistert, denk je, ah, weet je, er is legio mogelijkheden. Niet alleen in wat we al kunnen met zonne-energie en ook de mate waarin we dat kunnen opschalen. Maar er zijn ook weer allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. En als je kijkt hoe snel dat wellicht een vlucht kan nemen. Geloof jij in een soort next big thing waar we misschien nu nog niet eens van gehoord hebben? Wat ons hierin kan gaan redden? Nou, redden is misschien een groot woord, maar
nou, dat werkt twee kanten op, denk ik. Ik denk dat al wel. Er komen ongetwijfeld nieuwe technologieën die alles op de kop zetten. Of in ieder geval een deel op de kop zetten en die echt gaan bijdragen aan een versnelling of aan een nieuw duurzaam energieaanbod bijvoorbeeld over het gebied van opslag. Ik vind, het is een Limburgs idee, dus ik vind het leuk om dat te vertellen, maar Limburg is het idee ontstaan om een ondergrondse waterkrachtcentrale te maken bij wijze van opslag. Dus als je stroom over hebt, dus als 's nachts hard waait en al die windmolens staan te blazen, dan heb je meer stroom dan je kunt verbruiken. Dus dan ga je water omhoog pompen naar een bovengronds meertje. En als je stroom tekort hebt, dan laat je dat water weer naar beneden storten, drijft turbines aan en je maakt stroom. En zo kun je echt hele grote batterijen maken waarvoor je geen lithium of andere vervelende metalen nodig hebt. Of materialen nodig hebt. Dus daar zit qua innovatie wel nog heel veel in de pijplijn. Maar de andere kant werkt ook. Artificial intelligence, stond van de week een geweldig goed artikel over in het FD. Gaat over een paar jaar, al dus een aantal experts, 10% van de wereldwijde stroomproductie opsoeperen. Ja, dat is gigantisch. Ik had dat niet voorzien, eerlijk gezegd. Hè? Want
met het minen van bitcoins had je het ook.
Je weet wel dat datacentra en zo, dat allemaal veel stroom kost. Maar dat iedereen zit nu ChatGPT te proberen, hartstikke leuk. Maar dat kost een stroom, dat is ongelooflijk. 10% van de wereldwijde stroomproductie, dat is 3 keer zoveel dan we nu met zon en wind opwekken. Dus dat heeft enorme implicaties. Dus ja, we hebben die innovaties ook wel nodig om ons een beetje uit de brand te helpen. Maar goed, hè, wat ik zeg, ik ben ingenieur, dus ik ben een technologieoptimist. Dus ik denk dat dat allemaal wel komt, maar ja, daar hebben we wel druk voor nodig.
Je bent ingenieur, je bent ook journalist en je zegt op een gegeven moment, ik probeer het allemaal toch een beetje van een afstand te observeren, toch een beetje neutraal te blijven. Is dat gelukt, vraag ik me af. Want ik lees ook ergens in je boek, dat vond ik best wel een mooie of eerlijke ontboezeming. Dat je zei van ja, oké, rationeel moet ik gewoon zeggen, Groningen, het gasveld, pompen, hupskee, die kraan weer open. Terwijl je zelf ook, we hebben 400 miljard of zo even uitverdiend en we compenseren die mensen niet eens fatsoenlijk, daar zijn we niet toe in staat. Ja. Dus emotioneel moet je zeggen, nee, absoluut niet doen. Niet doen. Dus maar hoe zit jij daarin?
Ja, Groningen is denk ik vergelijkbaar met de kernenergiediscussie in Duitsland. Het is dom om het niet meer te gebruiken, maar we kunnen het niet meer maken om erop terug te komen. En dat is wel, dat is wel een spagaat. Ik denk dat het gewoon te laat is om dat nog recht te breien. We hebben het vertrouwen van de Groningers verspeeld en dat is gewoon, dat is echt een blamage. Dat is echt een blamage.
Ja, nee, dat maak ik duidelijk in je boek.
En we kopen dan nu Amerikaans LNG voor terug. Precies, en dat is 2 keer zo vervuilend als ons eigen gas. Ja. En dat is gewoon, dat is voor het klimaat echt gewoon heel slecht nieuws.
Wat vind je van de hele opstelling van de Amerikanen nu met het IRA en zo? Met Inflation Reduction Act, hoe ze dat doen?
Nou, dat vind ik, daar heb ik heel veel bewondering voor, eerlijk gezegd. Ja, kijk, en dat
is een even korte.
De Inflation Reduction Act. Hè, Biden heeft een programma van bijna $400 miljard gelanceerd om duurzame productie in Amerika op te starten.
Ja, want dat is de voorwaarde. Hè? Dat is de voorwaarde dat het in Amerika moet gebeuren.
Dus.
Precies. Wil je een batterijfabriek in Amerika beginnen? Ja. Kom maar hier. Je krijgt een zak geld. Maar de voorwaarde is wel dat die fabriek in Amerika komt te staan. Of in Canada. Die hebben een uitzondering. Dus dat is werken aan het perspectief wat we hier eigenlijk missen. Het is een simpele regeling en Biden zegt, wij gaan we gaan het klimaatprobleem oplossen. Maar hij zegt vooral, we gaan een nieuwe economie creëren in Amerika. En dat is waar, denk ik, de mensen in de heartland Amerika...
Positief beeld nu in plaats van jullie zijn daar, achtergebleven.
Dat is, daar zijn de blue collar workers toch alleen maar op achteruit gegaan. Dus dat is een perspectief creëren. En ja, hoeveel procent dat allemaal precies gaat zijn in de energiemix en weet ik wat allemaal.
Maar mis je dat in Europa dan?
Ja.
Terwijl het toch in Limburg aan het hoofd staat.
Ja, nou, ja. Kijk, wat ik straks zei, ik denk dat mijn hoop is wel, ja, wordt ook wel gevoed door wat er allemaal uit Brussel komt. Want dat is wel echt heel serieus beleid natuurlijk. Het is wel allemaal, ja, het is een beetje procent gedreven. Hè? Het moet allemaal zoveel procent zus en zoveel procent zo. Hè? Nou ja, dat is nou eenmaal hoe Europa, zeg maar, het verdrag van Parijs heeft vertaald. Dat is denk ik prima. Maar de visie van, we gaan een nieuwe, schone economie en industrie opbouwen, ja, dat mis ik. We gaan het oude afschalen en een nieuwe opbouwen. Dat verhaal, ja, dat mis ik wel.
Ja. Je gaf aan dat het nog steeds een beetje voelt alsof we het allebei aan het doen zijn. We zijn gas aan het geven en op de rem en trap tegelijk.
Ja. Jazeker, dat zie je, hè? De hele discussie over fossiele subsidies.
Ja.
Ja, helemaal mee eens, maar aan de andere kant, ja, er zijn ook subsidies voor de industrie, maar ook hele hoge belastingen voor de afnemers. Ja, ik heb uitgerekend, als je uitrekent hoeveel accijns er op een liter benzine zit en diesel en LPG. Ja, dat gaat 10 miljard per jaar gaan er, hè, wordt er belast op brandstof. Ja, dat is een enorme rem, zou je zeggen, op het gebruik van benzine. En aan de andere kant zijn er subsidies. Dus zeg, nou, dat hoef je niet helemaal tegen elkaar weg te strepen, want je wil benzine niet goedkoper maken, hè, want dan gaan mensen meer rijden. Dat moeten we niet hebben. Voor mij mogen die subsidies, die moeten denk ik afgebouwd worden. Maar ja, als je het voor bedrijven moeilijker gaat maken of duurder gaat maken om hier te werken, ja, dan loop je wel weer economische risico's en werkgelegenheidsrisico's waar je wel goed over na moet denken. Dus ik denk dat je daar wel een antwoord op moet hebben voordat je zegt, we gaan die subsidies allemaal schrappen.
Ja. En wat we het net over hadden, IRA en die Green Deal, dat zijn overheidsinitiatieven.
Ja.
Vind je niet dat de bedrijven daar ook wat meer verantwoordelijkheid in zouden kunnen nemen?
Ja, ik vind dat bedrijven absoluut meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik begrijp dat je aandeelhouders hebt en dat je die niet tegen je in het harnas moet jagen. Maar voor de lange termijn continuïteit van een onderneming is het wel essentieel, ja, dat je je bestaansrecht over 20 jaar nog hebt. En als je daar geen of weinig aandacht voor hebt, ja, dan ga je denk ik de boot missen. Dus ik vind dat bedrijven, dus daarom hoop ik dat het Shell-vonnis, wat eigenlijk in essentie zegt dat Shell verantwoordelijk is voor de emissies van zijn klanten. Dus als ik bij Shell ga tanken, dan is Shell verantwoordelijk voor de emissies die ik veroorzaak met het rijden. Ik hoop dat deel van het vonnis overeind blijft. Omdat we nou eenmaal niet, anders gaat het gewoon te langzaam. Bedrijven moeten die verantwoordelijkheid hebben die breder reikt dan waar de bedrijfspoort eindigt. En dat is niet het enige verhaal. Ik was van de week bij BP en daar zegt Karen de Lathouder, de directeur in Nederland, die zegt van ja, wij zijn deels verantwoordelijk voor scope 3, vindt zij. Ik vind zij is wel een verfrissend geluid in de olieindustrie, vind ik. Maar zeg van ja, als wij morgen stoppen met benzine verkopen, stop jij dan morgen ook met tanken?
Ja.
Nou, nee, want ik ga zondag naar mijn ouders in Limburg en ik wil wel nog op en neer kunnen gaan.
Ja, je wel een nieuwe e-bike, dus.
Ja, maar dus, ik ben niet zo'n wielrenner als jij bent, Aldert. Dus we moeten aan die aanbodkant die bedrijven gaan duwen. Maar we moeten ook aan die vraagkant ervoor zorgen dat mensen dan meer elektrisch gaan rijden. En daar moet je, nou ja, denk zeg maar een evenwichtig pad vinden, waarin aanbod en vraag van energie in gelijke tred, zeg maar, van fossiel naar duurzaam gaat. En als je alleen maar gaat duwen tegen de fossiele jongens, wat wel moet gebeuren, maar je moet niet zo hard duwen dat zo'n bedrijf omvalt. Je moet zo hard duwen dat ze harder gaan rennen. Niet dat ze onderuit gaan.
Moet nog even wat hebben over de toekomst? Nog heel even. We hebben een aantal dingen wel. Nou, ik ben gewoon benieuwd. Zie je die hoopvol tegemoet? Of hoe zit jij erin?
Ja, weet je, als je de analyse maakt, dan kun je wel eens somber worden. Omdat nog eenmaal niet alles helder is hoe het gaat lopen. Maar ja, ik ben wel een optimistisch mens en hoopvol van karakter. Dus ik bedoel, het gaat wel gebeuren. En het zal met horten en stoten gaan. En
we zitten er toch al middenin?
Ja, we zitten midden in die horten en stoten.
Ja, de transitie met inclusief horten en stoten.
Ja,
dat was toch volgens mij.
Zitten we middenin. Ja. En misschien dat het nog wel wat heftiger gaat worden. Ik hoop dat. Ik hoop dat mensen wel een keer elkaar wat meer gaan vasthouden in plaats van naar elkaar gaan roepen. Dat het allemaal sneller. Wat mensen zich denk ik te weinig realiseren, en dat probeer ik in mijn boek ook echt duidelijk te maken, is: dit is een transitie die tot 2050 duurt in Europa. En in China tot 2060 en India tot 2070. Dat zijn de beloftes die naar aanleiding van het Parijsakkoord zijn gedaan. We hebben tot 2050 om Europa te verduurzamen. Dat betekent dus dat je niet iedere maatregel die bedrijven of overheden nemen moet afmeten tegen de lat. Is het 100% oké? Dat is namelijk heel vaak niet het geval. En als je dan nee zegt tegen alles wat niet 100% groen is, dan gaan we dan niet komen. Dus warmte, industriële restwarmte uit Rotterdam mogen we niet gebruiken omdat het een fossiele bron is. Ja, dat zal wel, maar het is wel vervangen. Het is wel een besparing op fossiele bronnen. Dus dat moeten we doen. En zo zijn er heel veel voorbeelden die worden afgeschoten omdat ze niet 100% duurzaam zijn. Nou, dat is zo, maar dat komt omdat we zitten in een overgangsfase. En dan zullen we van 20 naar 50 naar 80% gaan en uiteindelijk wel bij die 100% komen. Maar dat kan niet in één keer. We kunnen niet in één keer ons aanleren zeg maar, om over een lat van 3 meter te springen. Ja, dat kunnen we gewoon niet. Dus dat kun je ook niet vragen van de maatschappij.
En Chantalau gaat gelijk krijgen, we gaan het redden, maar op het allerlaatste moment.
Ja, 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 ja. Nou ja, we gaan het zeker redden. Het zal wel moeten. Maar we gaan wel de vangrail misschien raken. Ja. Dus we komen er misschien niet helemaal ondergeschonden uit de wedstrijd.
Ook een mooie beeldspraak.
Mooi.
Heb je nog dingen die je zelf nog aan de orde wil stellen? Dus dingen die wij vergeten zijn. Dingen waarvan je dacht op de fiets hier naartoe. Want dat moet ik zeker even.
Of misschien nog een boodschap aan de luisteraar die uiteraard ook het boek moet lezen.
Die moet het zeker lezen, ja. Heb ik nog een boodschap? Nou, dat is nou waar ik niet over heb nagedacht van voor. Nou, mijn boodschap zou zijn: wees ongeduldig. Maar neem daar wel de tijd voor. En dat klinkt raar, maar dat is wel wat ik bedoel.
Ik snap hem.
Ja.
Ja.
Ben je nou nieuwsgierig naar meer dan... Ja, inderdaad, ik denk dat het een goede tip is om het boek te gaan lezen.
Ja.
Je hebt ook een wekelijkse, denk ik, nieuwsbrief op LinkedIn over energie. Ja. Misschien ook handig voor de mensen. Ja. We zullen dat in de show notes zetten, Marloes.
Je moet ook...
Om daarop te abonneren.
Ja. Ja.
Ook wat,
iedere zondag even een overzichtje van precies. Alles wat je niet gemist mag hebben.
Naast je sport meteen, ja. Nee, voor. Het is 's morgens, is het, ja. Ja, okay.
Aflevering, correspondent, even precies. Luisteren van Jesse Frederik. Ja. Of het artikel. Word je ook hoopvol en blij van?
Ja. Daar word je ook best wel van de aflevering met Rob de Wijk, die we eerder hebben opgenomen. En misschien ook die van met Ruud Koornstra.
Ja, energie wordt gratis.
En dat was gratis. Ook zijn hetzelfde. Zijn zit heel erg op de waterstoftoer.
Dat vooral even doen. En als je je nou abonneert op ESG Samenvat, dan ga je geen enkele aflevering missen. Elke 2 weken een nieuwe spraakmakende gast.
Klopt. Je mag ook een review geven als je dat wil.
Ja.
Daar zijn we zelfs heel blij mee. Ook feedback wordt heel erg
waardeerd. Nou ja, stel dat jij nou vandaag iets te oren bent gekomen. Dat je denkt, je klopt helemaal niks wat van. Of ik zie het anders. Of als je dit interessant... Dan moeten we ook... dan moet je echt ook dit onderwerp induiken. Dan stuur mij of Aldert even een persoonlijk berichtje via LinkedIn.
Ja, dat deden Jan Roeleveld en Sabine Oude-Avenhuis. Deden het al?
Die deden dat, ja.
Dus
die
kwamen
met goede suggesties. Heel leuk. En blijf dat vooral ook, doen. Dank je wel, Roy, voor je komst. En heel veel succes nog met jouw verdere promotie van je boek.
Ja, jullie bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel leuk.
En als er weer een update is, dan kom je weer langs.
Dan kom ik weer langs.
Of 15 jaar dan. Dus. Okay.
Dank je wel.
Marloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
Ja, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast of door Aldert of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen en niet die van BNP Paribas.
En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer, dan kun je terecht in de show notes.